Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
No teeth, a moustache, smell like shit, Bosnian girl. Het staat met dikke zwarte viltstift geschreven over een zwart-wit foto van een vrouw die recht aankijkt. De woorden die over haar lichaam zijn gekalkt domineren het beeld. Ze krassen recht door het lijf van de vrouw heen. Ondoordachte, zeer vernederende woorden, argeloos en gefrustreerd opgeschreven en zomaar de wereld ingeslingerd. No teeth, a moustache, smell like shit, Bosnian girl. Uitroepteken. De vrouw op de foto heeft geen snor. Waarschijnlijk al haar tanden nog, al zijn haar lippen losjes op elkaar. En ze ruikt eerder naar gerechtigheid dan naar stront. Ze is prachtig, boos, misschien, sterk, zeker. Ze draagt een wit hemd over haar ranke schouders. Haar zwarte haren zijn fluks in een paardenstaart geknoopt. Ready for combat. Ze is een Bosnische vrouw. Nee, zeker geen meisje zoals degene die de tekst schreef misschien hoopte. Ze is volwassen, tijdloos en ze heeft een appeltje te schillen.
There have always been women who are artists, but it was men who wrote the history books. And somehow they just forgot to mention that.
Hey, die kater.
Hey.
Ja?
Ja.
Hallo.
Hey.
Hoi, Arna.
Hallo.
Hi. Hey, Hester. Hallo. Welkom bij Naakt of een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Mijn naam is Jessica ten Kater.
En ik ben Yukiko. En vandaag zit ik tegenover Arna Maskic in Rotterdam. We gaan het vandaag hebben over een kunstwerk dat Bosnian Girl heet, van Sheila Kamaric. Heske, die zei het net al mooi in haar beschrijving. Ze is prachtig, boos misschien. Denk je dat die vrouw op de foto boos is?
Ik denk dat ze niet per se boos is. Ik denk dat ze op zoek is naar rechtvaardigheid. En dat ze misschien ook wel op zoek is naar aandacht. En zegt, ik ben een mens. Kijk naar mij, ik ben er. En ik ben niet wat jij denkt dat ik ben.
Die tekst die op de foto staat, die heeft de kunstenaar niet zelf geschreven. Wie wel?
Ja, dat heeft dus die tekst is gevonden in het bataljon van Dutch Batters in Srebrenica, dus in Bosnië-Herzegovina, waar een heftige oorlog heeft gewoed, waar een genocide heeft plaatsgevonden en waar eigenlijk Dutch Batters, dus Nederlandse soldaten, de bevolking daar moesten beschermen. Dus het was eigenlijk beschermd gebied. Iedereen die daar binnen was, die zou het overleven in feite. Maar die militairen die wonen daar ook al een tijdje. En die hadden daar ook eigenlijk hun eigen soort Nederlandse levenwereld gemaakt. Dus met Nederlandse teksten op de wanden, met een Nederlands café. En later heeft de kunstenares Sheila Kamaric, die is daar als een van de eerste kunstenaars, mocht ze die plek bezoeken. En toen heeft ze die tekst gevonden.
Jij bent zelf Bosnisch. En ik denk dat het goed is voor de luisteraar om even te weten wat je nog meer bent. Dus ik heb een hele korte bio over je geschreven. Je bent medeoprichter van Studio LA, een architectuurstudio waarvoor je als architect ontwerpt en onderzoekt. Je focust je met name op hoe er wordt omgegaan met wederopbouw van stedelijk gebied nadat er een conflict heeft plaatsgevonden, of je zou het ook inclusieve architectuur kunnen noemen. In 2017 won je de Jonge Maaskantprijs en je was hoofd van de afdeling architectuurdesign van de Rietveld Academie. Je komt uit, ik zei het net al, je komt uit Bosnië-Herzegovina, van waaruit je in 1993 met je familie naar Nederland vluchtte. En datzelfde conflict waar je voor vluchtte verwoestte ook letterlijk je geboorteregio. En inmiddels is het gebied weer opgebouwd, maar in je boek Mortal Cities and Forgotten Monuments nam je toch een tegenvoorstel op met hoe het beter kan. Het ironische is natuurlijk dat de tekst, de graffiti eigenlijk van die Nederlandse onbekende militair, dat het ook op een stuk architectuur zat, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Wat moeten we dan na een conflict, wat moeten we dan met zo'n plek doen?
Ja, dat is echt, dat is zo moeilijk. Maar ik denk dat het belangrijk is, want ik ben er ook geweest in Srebrenica. Ik heb de plek gezien waar die tekst is geschreven.
Hoe was dat?
Ja, het was eigenlijk wat ik heel erg, waar ik heel teleurgesteld in was, was dat er eigenlijk geen boodschap was van Nederland. Dus Nederland was overal, dus door graffiti's, doordat die Dutch Patters daar gezeten hebben. En het zag er ook uit alsof het net achtergelaten was, alsof mensen het gewoon hun spullen hebben achtergelaten en weg zijn gegaan. Maar er is vanuit het heden helemaal geen boodschap achtergelaten door Nederland. Er is geen context gegeven.
En met een boodschap bedoel je een vorm van excuus of een...
Ja, of een, eigenlijk een boodschap hoe Nederland nu daarnaar kijkt. Het hoeft ook geen excuus te zijn, maar meer een soort boodschap van... Ja, wij waren hier, wij kijken hierop terug. En dat was er niet. En daar was ik heel erg teleurgesteld in. Want ik denk dat... Ik had dat nodig op die plek. En ik denk dat veel meer mensen dat nodig hadden. En nu, er is daar een soort tentoonstelling ingericht. En wat je daar heel veel ziet, bijna die hele tentoonstelling bestaat uit foto's van beroemdheden die plek bezocht hebben. Zoals Angelina Jolie of bepaalde politieke leiders. Maar ik hoef dat helemaal niet te zien. Ik wil gewoon
Je wil de context, je wil weten wat er gebeurd is, wat het verhaal is.
Precies, ja. En wat we daarvan geleerd hebben. En hoe we daar dan nu op terugkijken vanuit nu. Volgens mij hoeven we dat soort plekken niet uit te wissen. We hoeven het niet te slopen. We hoeven er ook geen schilderijlijst omheen te zetten. Maar ik denk wel dat juist dit soort plekken, omdat er zoiets gruwelijks heeft plaatsgevonden, wat ook... waar de hele wereld iets van kan leren en zou moeten leren eigenlijk. Moeten we het behouden, maar wel door er telkens op te reflecteren. Dus ik denk dat dat een manier is qua wederopbouw dan in ieder geval in dit soort gevallen om ermee om te gaan.
Ja, want je zegt het net al, er is iets gruwelijks gebeurd. Srebrenica is denk ik wel de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Nederland had er natuurlijk een hele... cruciale rol in.
Ja, dus eigenlijk was dat gebied was dus een soort veilige haven. Maar op een gegeven moment kwamen de Serviërs... die eigenlijk dat hele gebied probeerden over te nemen... die kwamen steeds dichterbij. Dus het werd steeds gevaarlijker en steeds meer mensen... voornamelijk moslimmensen, die vluchten die veilige haven in. Maar zoveel mensen, dat die plek helemaal uitpeilde van de mensen, paste gewoon niet meer. Dus Nederland, die wist eigenlijk ook helemaal, of die Nederlandse militairen, hadden geen idee wat ze moesten doen. Want ze konden al die mensen niet beschermen. En ze voelden zich heel erg bedreigd door die Servische militairen die dat gebied wilden overnemen. Hun voorraad raakte op, hun benzine raakte op. Ze wisten echt niet wat er zou gaan gebeuren. Voelde heel gevaarlijk. Tegelijkertijd kregen ze ook helemaal geen luchtsteun van andere Europese landen.
Ik geloof dat ze 5 keer om luchtsteun gevraagd hebben en niet kregen.
Precies, dus ze zaten daar echt in hun eentje eigenlijk. Helemaal achtergelaten door de hele Europese gemeenschap. Door de Verenigde Naties. Dus wat er toen gebeurde was dat er op een gegeven moment hebben de Serviërs besloten dat ze mensen naar ander gebied zouden vervoeren. Dus naar veilig gebied waar die moslims ook veilig zouden zijn. En ze hadden bussen geregeld daarvoor. En die Serviërs bepaalden toen dat mannen en vrouwen gescheiden moesten worden. En de Nederlandse militairen hebben juist bij die scheiding van mensen hebben ze geholpen.
Omdat ze eigenlijk dachten dat die mensen beschermd zouden worden.
Ja,
dat werd hun beloofd.
Ja, maar ik denk dat ze ook dachten, eindelijk dit gaat stoppen. Maar ik denk dat ze in hun achterhoofd wel wisten, op het moment dat je mensen gaat scheiden van elkaar, natuurlijk mannen en vrouwen, als je denkt
dubieus
van Tweede Wereldoorlog, wat daar is gebeurd, absoluut, daar zijn ook mensen gescheiden van elkaar. Ik denk dat ze het in hun achterhoofd wel wisten, maar ik denk dat ze zo in het nauw zaten dat ze dachten, als je hier, laat hier maar gewoon een einde aankomen wat er ook gebeurt. Ze hebben een hele cruciale rol gespeeld inderdaad. Want ze hadden ook op dat moment kunnen zeggen van, wij vinden dit riskant, wij stoppen dit kan niet. En dat is niet gebeurd.
het werk dat je gekozen hebt, Bosnian Girl, dat, nou, we benoemden het net al, dat speelt zich eigenlijk deels in Srebrenica af door de graffiti. Ik denk dat het goed is om ook een klein beetje achtergrond te geven over de maker, degene die het gemaakt heeft. Want Heske heeft ook daar een achtergrondtekst over ingesproken.
Oké, even een heel kort geschiedenislesje. Sheila Kamaric werd in 1976 geboren als Bosnisch meisje in Sarajevo, toen nog onder het bewind van de Joegoslavische leider Tito. De dood van Tito in 1980 leidde tot etnische spanningen en gewelddadige confrontaties. In de jaren 90 vielen de Joegoslavische staten uiteen met de verschrikkelijke oorlog tot gevolg. In deze politieke spanningen groeit Kamaric op. Ze weet op jonge leeftijd dat ze kunstenaar wil worden en studeert aan de Kunstacademie van Sarajevo. Tijdens de Bosnische oorlog wordt haar vader door een scherpschutter vermoord. De oorlog, in zijn meest persoonlijke vorm, loopt als een slagader door haar kunstwerken. Ze maakt films, foto's, boeken en installaties. Maar Bosnian Girl is zeker haar allerberoemdste kunstwerk. Het dwingt je om kritisch na te denken over hoe het slachtofferschap eruit ziet in de context van oorlog. In Bosnië is Kamaric even beroemd als, zegt Rineke Dijkstra in Nederland. Ze is een nationale held omdat ze een ander beeld over de oorlog heeft gegeven. Een achter de schermen beeld of een nabeeld. Wat blijft er over als de NAVO is vertrokken? Toen ze de posters van het Bosnische meisje in de straten van Sarajevo ophing in 2003, was iedereen in de war en voor sommigen was het super schokkend. Inmiddels hebben Bosnische vrouwen over de hele wereld deze poster toegeëigend en gebruiken ze het bijvoorbeeld als hun profielfoto op Facebook of dragen ze het beeld door de straten als de oorlog wordt herdacht.
Ja, heel bijzonder. Ik heb ook een paar interviews van haar gezien op internet. En ja, het is heel, heel bijzonder hoe ze met de oorlog omgaat. En dat ze haar kunstenaarschap inzet als een taal om het daarover te hebben. En ook op een andere manier dan, dan alleen maar als een slachtoffer daarover praten. En ik denk dat dat heel waardevol is, omdat er een hele generatie is die aan het opgroeien is. Mensen met een Bosnische achtergrond die nooit hebben leren praten over wat ze hebben meegemaakt of wat hun ouders hebben meegemaakt. En eigenlijk blijft dat trauma daardoor alleen maar voortbestaan. En ik denk dat zij er, zij geeft misschien wel een soort nieuwe middelen om daarmee om te gaan. Ja, dat is echt wel een voorbeeld daarin.
Wat voelde jij toen je dit werk voor het eerst zag?
Ja, heel veel. Alsof mij een stem werd gegeven. En ik vond het, ik denk ook wel een soort, ja, geeft een soort kracht. Want ik denk dat heel vaak als je kijkt naar beelden op tv die gaan over Bosnische vrouwen, dan gaat het vaak over Srebrenica vrouwen die wat ouder zijn. Een hoofddoek op hebben. En ik denk dat wat zij wilde laten zien was, hey, maar die tekst, je hebt het ook over mij. Ik ben dat ook. Ik ben ook een Bosnische vrouw.
Het is natuurlijk echt een grove belediging, die tekst die over die foto staat. Waarom denk je dat ze er juist voor gekozen heeft om een foto van zichzelf daarachter te plaatsen, een zelfportret?
Ik denk omdat ze wilde laten zien dat zij dus ook die tekst is. Dat als je die tekst leest en je denkt aan de Bosnische vrouw, dat zij dat is. Ook omdat andere vrouwen zich daar in dat beeld ook zelf kunnen invullen. Ja, ik vind het ook best wel eigenaardig dat ze überhaupt daar een kunstwerk over maakt. Ook omdat het is een hele heftige tekst. Maar als je het vergelijkt met alle andere gebeurtenissen in de oorlog en dingen die tegen voornamelijk de islamitische bevolking gezegd zijn, dan is eigenlijk die tekst helemaal niet zo heftig. Het is maar een klein dingetje dan. Maar misschien deed ze het ook om te zeggen van, ik verbreek de stilte en dit is niet oké. En we mogen allemaal hier iets over zeggen. En we mogen allemaal de stilte verbreken. En ik denk dat vooral de Srebrenica vrouwen, die natuurlijk internationaal veel aandacht of bekendheid hebben gekregen, doordat ze dus de achtergebleven vrouwen zijn, is er ook een soort beeld van hun gevormd die ook niet helemaal klopt. Want het zijn niet alleen Srebrenica vrouwen, het zijn ook moeders. En ze hebben ook een beroep gehad en dromen en ambities en nog veel meer andere dingen. En door die foto daar te plaatsen van zichzelf, geeft zij hun ook een ander, meer gelaagd gezicht. En dat vind ik heel mooi.
Je ziet het nu veel ook op social media langskomen, het werk. Het wordt als een soort protest geraakt. Het voelde voor mij ook bijna een beetje als een Je suis Charlie na de aanslagen van Charlie Hebdo. Een soort iets om toe te eigenen, om te laten zien dat je ergens voor staat.
Ja, ja, ja. En normaal ben ik daar niet zo'n fan van, omdat het dan door heel, wat je bij Je suis Charlie ziet, is dat heel veel mensen toe-eigenen zonder er inhoudelijk ook maar enige band mee te hebben. Maar omdat, in dit geval Srebrenica en en wat daar is gebeurd, maar ook de slachtoffers, die eigenlijk nog steeds in die mensen die daar wonen in Bosnië, maar vooral in Srebrenica, hebben echt nog dagelijks is die oorlog aanwezig. Ook op een hele andere manier, maar ook in een gruwelijke vorm. En juist omdat het zo weinig aandacht krijgt, vind ik het heel goed dat het een soort Je suis Charlie karakter heeft, zeg maar. Het
zou misschien nog wel meer mogen, hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen.
Eigenlijk wel, ja. Ja, en ook, ik denk ook wel hier in Nederland, waar eigenlijk de Srebrenica, maar ook de herdenking van Srebrenica en de slachtoffers, dat heeft heel weinig aandacht in Nederland. En voor mij is het, het is mijn geschiedenis als Bosnische, maar het is ook mijn geschiedenis als Nederlandse. Het is, zeg maar, wat daar is gebeurd, is de geschiedenis van elke Nederlander. Alleen zien heel veel Nederlanders dat niet op die manier, omdat het zo weinig aandacht heeft.
Ik merkte dat toen jij het werk koos, dat ik me heel erg schaamde naar jou toe. Dat vooral toen jij zei, dit is gemaakt door een Nederlandse militair. Ik merkte dat ik me het gevoel dat ik me moest verontschuldigen. Nou, snap je dat?
Ja, snap ik heel goed. Ja, ja. En tegelijkertijd kijk ik helemaal niet op die manier naar Nederlandse mensen. Echt totaal niet. Ik heb nooit gedacht van, oh, jij bent er ook zo één die dat op de muur zou kunnen schrijven. Maar
stop je graffiti dus weg.
Maar ik vind het wel iets zeggen over de Nederlandse politiek. Ik vind het wel iets zeggen over de verantwoordelijkheid die Nederland wel of niet neemt tegenover zijn eigen burgers. Militairen die worden uitgezonden naar allerlei oorlogsgebieden en daar eigenlijk soms vaak aan hun lot worden overgelaten en terugkeren en dan opnieuw aan hun lot worden overgelaten. Dus ik vind het heel veel over onze politiek zeggen. Dus ik vind dat de politiek er zich wel voor mag schamen.
De tekst op de foto van het kunstwerk, No Teeth, A Moustache, Smells Like Shit, Bosnian Girl. Dat is natuurlijk een hele heftige tekst. Wat zegt dat over iemand als je als militair wordt uitgezonden en je maakt je nieuwe plek je thuis en je schrijft dat dan op de muren over de mensen die je moet beschermen?
Ja, ik denk wat ik hiervoor helemaal niet wist, maar is een Nederlands-Kroatische kunstenaar, Ana Dašović. Zij is bezig met een onderzoek naar wat voor trainingen Nederlandse soldaten hebben gehad voordat ze naar Srebrenica gingen. Dat gebeurt vaker, dus die militairen hebben dan trainingen en dan wordt eigenlijk het land waar ze naartoe gaan wordt soort van als decor nagebouwd. Er lopen mensen verkleed rond, die dus, nou in dit geval de Bosnische bevolking, moesten uitbeelden. En eigenlijk was die training die ze gehad hadden, was eigenlijk al, daarin werden de mensen echt al heel erg als soort karikaturen neergezet. De moslimvrouw met hoofddoek bijvoorbeeld, of de man als barbaar die in een Balkanland woont. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat wel een beeld is wat veel mensen hebben over Bosnië. Dat het een soort Balkanland is, het land van de zwarte bergen waarachter mensen elkaar uitmoorden.
Heftig toch?
Ja, dat is heel heftig. Ja, maar ik denk dat, ik weet helemaal niet wat voor kennis die militairen hadden over het land. Het waren jonge jongens, hè? Het waren misschien 18, 19, 20. En dan word je uitgezonden naar een land wat je helemaal niet kent, met een politieke situatie die je niet kent.
Jij werd ook eigenlijk door hun collega's, werd jij beschermd. Hoe vind je dat als vrouw, dat de mannen die jou moesten beschermen misschien wel zo over vrouwen dachten toen?
Ja, ik was dus een klein kind toen de oorlog gaande was. En in de omgeving waren inderdaad allerlei soldaten uit verschillende landen. Volgens mij zaten de Spanjaarden vlakbij waar wij zaten. Ik heb nooit eigenlijk de indruk gehad dat ze ons ook maar op welke manier dan ook echt beschermd hebben. Of een soort bescherming hebben geboden. Ja, heel gek idee. Heel gek idee om daar op terug te kijken. Een periode waarin ik helemaal niet bewust was dat dit soort dingen gebeurden. Of dat mensen anderen konden beschermen. heel gek idee. Ook een heel gek idee om te bedenken dat je dus beschermd had kunnen worden. Dat er iemand had kunnen zijn die het voor je opneemt. Ja, en het voor je gezin, voor je ouders, voor al je familieleden het opneemt. Dat is eigenlijk best wel een moeilijke gedachte. Ja, en dat niet is gebeurd. Ja.
Zou je kunnen zeggen, hè, ik vind je ook best wel activistisch in je werk. Sheila Kamerits is dat ook.
Mm.
Zou je kunnen zeggen dat jullie dezelfde missie hebben?
Misschien een beetje. Ik denk dat zij wel zij werkt als kunstenaar, dus ze is heel erg vrij om zich te uiten. En ik als architect, ja, ik ben natuurlijk ook vrij om het te uiten, maar ik heb ook te maken met regelgeving en met budgetten en wat de opdrachtgever echt wil. En ik denk wel dat, ik vind, ja, ook toen ik die interviews met Sheila zag, voelde ik me wel heel erg verwant, omdat zij zegt ook van ja, dat zich dan ook afvraagt van of haar werk anders was geweest als ze die oorlog niet had meegemaakt. En voor mij is die struggle met het verleden, die is er eigenlijk de hele tijd. Ik probeer de hele tijd het verleden soort van, ik probeer eraan te ontglippen, ik probeer het los te laten, maar ja, het lukt me gewoon echt niet.
Waarom wil je het loslaten?
Ja, omdat ik het heel moeilijk vind om ermee om te gaan. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet, wat ik met bepaalde herinneringen moet. Ik weet niet hoe ik ze een plek kan geven. Ik weet niet hoe ik bepaalde dingen uit het verleden, hoe ik ze precies moet aanpakken of zo. Hoe ik ze moet uitzoeken en waar ik ze een plekje moet geven, zeg maar. Ik zou het zo graag willen structureren.
Klinkt ook een beetje als een eenzame strijd die je aan het voeren bent. Dan hadden we het net erover dat Nederland best wat steek heeft laten vallen. Wordt het niet tijd voor een collectieve herdenking van Srebrenica? Het is volgend jaar 25 jaar?
Ja, zeker weten. Ik denk dat er verdriet en herdenken en dingen verwerken, dat is iets heel individueels inderdaad. Maar het zou heel mooi zijn als het iets collectiefs kan worden en als dat zwijgen verbroken kan worden. Ja, en ik denk dat daar hulp bij nodig is, ook van Nederlanders.
Heel veel dank, Arna, voor dit bijzondere gesprek. Wil je meer weten over Sheila Kamerits? Kijk dan op de Instagram van Naakt op een Kleedje, waar we je de komende dagen op de hoogte houden van allerlei interessante achtergrondfeiten. Wil je meer weten over Arna? Bestel dan haar boek Mortal Cities and Forgotten Monuments of kijk op de website van Studio LA. Naakt op een Kleedje wordt gemaakt door Yukiko en mijzelf, Heske ten Katen. Editing door Misha Melita. Eindredactie door Anne Moraal en Inge Terschuren van VPRO Nooit Meer Slapen. De Leader is gemaakt door Tom Hofland en Gijs Knol. Dank aan het Mondriaan Fonds en Stichting Democratie en Media voor de financiële ondersteuning. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast Naakt op een Kleedje in je favoriete podcast-app.